Jawel, die is er wel, maar ik had het net bijvoorbeeld over die NZA. En ja, die precies. NZA in die overnames, die toetst dus vooral eigenlijk procedureel. Dat gaat dus niet zozeer over de inhoud.
Welkom bij M&A Insight, de podcast over de wereld van fusies en overnames. Nou Krijn, daar zitten we weer. Vorige keer was ik eigenlijk te gast bij Clairvoort Advocaten in Zeist. Op het Broederplein. Met de vogeltjes op de achtergrond en in het wat gehoorige kantoor een opname gedaan.
Ja, was heel leuk om te doen.
Ja, het was inderdaad heel leuk te doen. Vandaag ben je weer te gast in onze studio. Ja, en dat gaan we het vandaag hebben over private investeringen in de zorg. Hoe dat zorglandschap er eigenlijk uitziet. En met name ook wat jouw visie daarin is. En wellicht misschien ook wel je missie. Ik heb geen idee.
Een missie is wel heel hoogdravend, zou je bijna zeggen. Maar
ja, maar we zijn tegenwoordig duurzaam bezig met z'n allen.
Ja, 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 maar in ieder geval de zorg is wel een sector die mijn belangstelling heeft. En ik vond het leuk om gewoon wat aspecten die daar spelen. En ook omdat het vrij actueel is allemaal in de politiek, om die eens in deze podcast te bespreken. En ook omdat ik zelf daar ook wat dingen in heb gedaan. Die mij ook weer de ogen hebben geopend ten aanzien van bepaalde problematiek en hoe je dat zou kunnen oplossen. En nou ja, vandaar dus dit onderwerp. En misschien, Bas, is het goed om eens even te beginnen met wat gebeurt er nou eigenlijk in die zorg? En iedereen heeft natuurlijk met zorg te maken in de dagelijkse praktijk. En iedereen weet ook wel dat de zorgkosten alleen maar stijgen. En de mensen worden ouder. Er komen steeds meer technieken. Er is steeds meer mogelijk qua zorg. Dus dat is een zich enorm, bijna uitdijend fenomeen, zou je kunnen zeggen, met allerlei uitdagingen. Waar nu eigenlijk over nagedacht moet worden van hoe gaan we daarmee om? En de kosten zijn natuurlijk niet de minste uitdaging daarin. En wat goed is om te weten, dat zorglandschap, dat is een behoorlijk gereguleerd landschap. Ook als het gaat over fusie en overname elementen die daar spelen. Een paar belangrijke dingen die je zou moeten weten is dat eigenlijk alle serieuze transacties die plaatsvinden in de zorg, die moeten worden goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat is een heel proces en dan moet je allerlei dingen aangeven hoe dat allemaal gaat. En er vindt dan een toets plaats en dan wordt er gekeken of die transactie wel of niet mag doorgaan. Dat is een belangrijk fenomeen waar je in de M&A-praktijk in de zorg mee te maken hebt. Een ander belangrijk gegeven is dat er ook sprake is van een winstuitkeringsverbod in belangrijke delen van de zorg. Nou, wat betekent dat nou? En normaal gesproken, als je ergens in investeert, dan wil je natuurlijk ook rendement maken. En dat rendement wil je dan als winst kunnen uitkeren. Nou, ten aanzien van de zorg is het zo dat in bepaalde zorgsectoren mag er eigenlijk geen winstoogmerk zijn. Dus niet voor alle typen zorg, maar wel een belangrijke categorie zorg is dat zo. Dus dat betekent eigenlijk van oudsher dat het helemaal niet zo interessant zou zijn, ogenschijnlijk, voor investeerders om daar in te stappen. Het is wel zo dat ook in het verleden al die investeerders dat toch deden. Hadden ze allerlei constructies verzonnen. Hoe het dan ongeveer werkt is dat je als instelling, zorginstelling, een toelating nodig hebt. En als je die toelating eenmaal hebt, en dan is daaraan verbonden feitelijk dat je geen winst mag uitkeren. Maar vervolgens werden er constructies opgetuigd waarbij dan die instelling die de vergunning heeft of de toelating een andere entiteit opricht, waar dan wel aandeelhouders in zitten en daar dan allerlei diensten besteden, wordt daar de winst gemaakt, wordt het een beetje verlegd. Nou, dat soort constructies waren er allemaal in de praktijk. En in het verleden heeft dat dus ook toegeleid dat op een gegeven moment werd gedacht van, misschien moeten we dat allemaal een beetje reguleren. En daar is toen een wetsvoorstel voor gekomen. Dat heeft het uiteindelijk allemaal niet gehaald. Komen misschien zo nog even over te spreken. Maar dat geeft me aan dat er dynamiek was en interesse. Nou, ander belangrijk punt waar ik zelf ook de afgelopen tijd tegen aangelopen ben. En waar je ook wel over leest in kranten en over hoort op het nieuws, is dat er een steeds grotere problematiek is als het gaat over de huisartsenzorg en de opvolging in die huisartsenzorg. Er zijn heel veel oudere huisartsen met een eigen praktijk die op een gegeven moment hun praktijk kwijt willen. En die kunnen daar dan geen opvolger voor vinden. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat allerlei jongere huisartsen gewoon niet zo interessant vinden om die eigen praktijk te hebben. Die gaan veel liever waarnemen en gewoon een beetje als een soort ZZP'er ergens werken. Dan hebben ze niet die ballast van die praktijk. Ze verdienen nog steeds heel goed. En dus daar stokt het dan op een gegeven moment. En dan blijven die mensen dus zitten, die oudere huisartsen, met die praktijk. En dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. Want en zo'n praktijk heeft een bepaald verzorgingsgebied. En als daar dan ineens een huisarts wegvalt, ja, dat betekent dat. Dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Dat betekent dat al die mensen naar een andere huisarts toe moeten. Die dan alweer vol zit met patiënten.
Maar ik verwacht wel dat in de komende 5, 6, 7 jaar die vergrijzing gaat toenemen. Hoe kijk jij er dan naar onder die huisartsen? Is dat echt ook wel een nijpend probleem wat zich daar aan ontstaat?
Ja, dat is een nijpend probleem. En dat probleem doet zich vooral voor, laten we zeggen, in de een beetje onderbiedig gezegd, de uithoeken van het land. En niet zozeer in de, maar in meer dunbevolkte gebieden, periferie, speelt dat probleem wel met name. En wat je dus hebt gezien, is dat in dat gat, en dan komen we een beetje op de actualiteit ook, en de laatste tijd er dus commerciële partijen instappen en die huisartsenpraktijken gaan overnemen. En die gaan dus denken van, hé, wacht even, wij gaan het anders organiseren, we gaan het slimmer organiseren, wij stappen daarin, wij gaan die praktijken dan overnemen. Nou, ik weet niet of je het nieuws op dit vlak hebt gevolgd, maar er zijn best wel wat artikelen de afgelopen tijd verschenen in kranten. En waarin wordt aangegeven dat in die gevallen waarin dat gebeurd is, of in een aantal van die gevallen waarin dat gebeurd is, dat het gevolg zou zijn van die commerciële partijen die daar zijn ingestapt. Dat patiënten ineens voor dichte deuren kwamen te staan. Dat de praktijk telefonisch niet meer bereikbaar was. Dat als het ware daardoor de zorg onder druk zou komen te staan. Ook, dat bleek ook wel uit die artikelen, de huisartsen in die regio, die vonden over het algemeen die komst van die private equity partijen ook eigenlijk helemaal niet zo erg interessant en fijn. Omdat, nou, dat weet je zelf waarschijnlijk ook, die private equity partijen hebben toch een bepaalde naam. Dus er hangt een bepaald beeld omheen. Van die zijn alleen maar voor het geld en die proberen alles maximaal te laten renderen. En de zorg is uitstek eigenlijk niet iets waarin je zou moeten streven naar winstmaximalisatie. Daarbij is overigens wel van belang om te weten. En dat huisartsen zelf zijn net van de geld- en winstuitkeringsverbod in bepaalde delen van de zorg. Maar dat is niet zo in de huisartsenzorg. Dus een huisarts met een eigen praktijk die mag zelf ook winst maken. En dus het is niet zo dat als er een private partij instapt, dat er dan ineens winst wordt gemaakt en daarvoor niet. Het is meer het idee van dat de focus van zo'n private equity partij dan alleen maar op die winst gericht zou zijn. En minder op gewoon kwaliteit van zorg. Dat is een beetje het idee en angst die er dan heerst. Nou, en daar zijn ook al wat rechtszaken over gevoerd. Bepaalde regio's, je ook weten Bas, die huisartsen de zorg in een regio goed te kunnen bedienen, moeten ze ook samenwerken. Ze hebben gewoon spoedeisende hulp die ze bijvoorbeeld gezamenlijk inrichten. Nou, dus daar moet zo'n commerciële partij dan ook aan mee gaan doen. En tegelijkertijd heeft die commerciële partij natuurlijk ook te maken met dezelfde personeelsproblematiek bijvoorbeeld. Want die moet natuurlijk ook op zoek naar ondersteuners, naar praktijkondersteuners, naar mensen. Dus het is niet zo dat probleem dan ineens ontstaat door die private equity partij. Of dat die private equity partij die dan die huisartsenpraktijk overneemt, dat die ineens geen personeelsproblematiek heeft. Of wel ineens allerlei praktijkondersteuners en allerlei mensen die je nodig hebt zou kunnen vinden. Dus dat is best ingewikkeld. En dat zag je ook in die zaken die daarover zijn gevoerd de afgelopen periode. En dat is eigenlijk kritiek was op die kwaliteit van die zorg, zoals die dan door die commerciële praktijken zou worden geleverd. En uiteindelijk was het oordeel dus van dat is allemaal niet zo evident dat die zorg onvoldoende is of minder dan die was. En toen bleek dus ook dat ook te maken had bijvoorbeeld met het feit dat de vraag van wat nou precies aan zorg verleend moet worden en op welke manier, dat het ook nog niet eens zo heel scherp gedefinieerd was. Dus je kon ook niet zomaar zeggen dat wat zij deden niet voldoende was. De norm ook niet heel erg concreet was.
Dan moet ik heel eerlijk zeggen, je stelde net aan mij de vraag, heb je de artikelen gelezen? Nou, het antwoord daarop is nee, want ik ben niet gespecialiseerd in die wereld. Zorg gaat wel aan mijn hart. Mijn vader heeft zelf ook lang in een zorghuis gezeten, inmiddels 2 jaar geleden overleden. Dus ik kan me wel iets beetje inbeelden hoe dat in zijn werk gaat daarin. Maar is daar geen autoriteit die dat dan vervolgens, zeg maar, een soort overwaakt?
Jawel, die is er wel, maar ik had het net bijvoorbeeld over die NZA. En ja, die precies. NZA in die overnames, die toetst dus vooral eigenlijk procedureel. Dat gaat dus niet zozeer over de inhoud.
Dus niet over de kwaliteit van
de zorg. Nee, daar hebben ze ook wel natuurlijk allerlei regeltjes voor. Maar in het kader van die overname wordt dat dus niet zozeer getoetst. En als het dan gaat over de kwaliteit van die zorg, en dan waar in deze kwestie waar ik het over heb ook een procedure over is gevolgd, dan blijkt dus weer dat niet zo evident was dat die kwaliteit van de zorg door die commerciële partij een stuk minder was. dan, laten we zeggen, de huisartsenzorg. En dat kwam ook wel weer een beetje omdat dus niet zo scherp was gedefinieerd wat het minimale niveau van die zorg dan zou moeten zijn in de wetgeving die daar en regelgeving die daarover gaat. Maar als je dit nou een beetje zou samenvatten, en zo kijk ik er zelf ook wel een beetje naar. Ik zelf heb ook het gevoel dat een groot gedeelte van het probleem ook zit in het feit. Misschien één stap terug. Hey, je kunt iets van vinden. Je kunt gewoon zeggen van ja, weet je, dit soort sectoren zijn zo belangrijk. Ja, daar moeten eigenlijk geen partijen in zitten die gericht zijn op het maken van winst. Eigenlijk, hè, en private equity partijen die maximaal rendement nastreven voor hun aandeelhouders. Hè, dat gaat altijd wringen, dat gaat altijd schuren. Dat zou een idee kunnen zijn natuurlijk. En dat is ook niet een heel raar idee per definitie. Van de andere kant, er is natuurlijk een enorm geldtekort. En zou er natuurlijk best wel kunnen zijn dat ook bepaalde dingen efficiënter of beter kunnen. Denk maar wat aan de ondersteuningskant, de ICT, de inkoop, nou ja, allemaal dat soort zaken. En kunnen natuurlijk misschien allemaal efficiënter. En als je dat wat grootschaliger doet, zou dat misschien beter kunnen. Dus, en dan kom ik even terug op, wat is dan het probleem? Ja, misschien is het probleem ook wel voor een groot gedeelte dat die partijen dus elkaar eigenlijk onvoldoende kennen. Ze wantrouwen elkaar. Ze hebben eigenlijk nooit op een of andere manier misschien aan elkaar, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, een beetje aan elkaar gesnuffeld. Om eens te horen van oké, hoe ga je dat dan doen? En wat vind je daar dan van? En die zorg die huisartsen dan natuurlijk hebben in de regio. Van ja, maar wij zijn eigenlijk bang dan als jullie daar binnenkomen, hè, dat de kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan. Nou, daar zou je het over kunnen hebben natuurlijk. En je zou natuurlijk kunnen kijken of je daar een vorm van vertrouwen zou weten te creëren. En dus dat zou best eens een onderdeel van het probleem kunnen zijn.
Ja, het lijkt mij een hele gekke gedachtegang als je dan straks in Heerenveen twee huisartsen of drie huisartsen naast elkaar hebt die gekocht zijn door een private investeerder, elkaar de tent uitvecht in die regio. Nee, bij wijze van. Hè?
Nee, maar dat was dus ook een van de problemen. Dat de samenwerking in die regio, en het voorbeeld dat ik net noemde, die liep dus ook niet. Hè? En ja, ik bedoel, ik was er niet bij, dus ik weet natuurlijk niet precies wie gelijk heeft, maar het liep in ieder geval niet. En het verhaal was dat die commerciële praktijken dan niet hun afspraken zouden nakomen als het gaat over het invullen van de diensten en dergelijke. Nou, maar dat moet je dus niet hebben. Dus het werkt dus alleen uiteindelijk. Ik denk dat we die conclusie wel rustig kunnen trekken. Het zal ook alleen werken als dat vertrouwen is. Hè? En als je elkaar soort van gedoogt. Want als je niet kunt samenwerken, ik zei het net, hè, die regionale aanpak hè, om gewoon een verzorgingsgebied adequaat te bedienen. Ja, die is, daar moet je gewoon samenwerken. Hè, dus anders werkt het überhaupt niet. Dus het zal op een of andere manier zal dat dan toch goed moeten gaan. Tegelijkertijd, en dat is iets waar ik zelf afgelopen tijd mee bezig ben geweest. En je ziet op een gegeven moment die commerciële partijen instappen. Nou, die zien natuurlijk die stappen ergens in omdat ze een gat zien in de markt. Dat is meestal zo, ze zien mogelijkheden. Ja, maar er zijn misschien ook andere manieren om dat gat als het ware op te vullen. En wat ik de afgelopen periode heb gezien, is dat er dus ook veel regionale initiatieven zijn van huisartsen en van ondersteunende organisaties die dan vaak zijn opgericht. Bijvoorbeeld met behulp van de zorgverzekeraar die dat dan financiert. En die organisaties die gaan dus eigenlijk als het ware al die huisartsen in een regio ondersteunen op het gebied ook weer van ICT, opleidingen. En dus doen eigenlijk een beetje, zal ik maar zeggen, wat die commerciële partij ook zou doen. Alleen met ander motief en niet per se gewoon eigenlijk zonder winstoogmerk. En dus die gaan wel proberen die dingen allemaal efficiënter te organiseren, die huisartsen in de regio te ontlasten, te zorgen dat die samenwerking optimaal is. En een van die dingen die zelfs aan het ontstaan was in die kwestie waar ik mee bezig was, was dat die ondersteunende organisaties die dus uiteindelijk dan ook, en dat is ook denk ik belangrijk gegeven, gecontroleerd worden door de huisartsen zelf in die regio, via een coöperatie of iets dergelijks, en dat die organisatie dus zelf ook wilde gaan voorzien in tijdelijk overnemen van praktijken waarvoor geen opvolger was. En dus dan ga je dus je dienstverlening eigenlijk als het ware zo uitbreiden dat je zelf zegt van nou oké, er is nu geen opvolger, dat is een probleem. Die huisarts moet wel met pensioen kunnen, moet wel gewoon de praktijk gedraaid worden. Dus wij gaan tijdelijk gewoon die praktijk overnemen. En dan gaan we zorgen als ondersteunende organisatie voor de invulling daarvan. Nou, dat gebeurde dus, maar wat dan natuurlijk wel een probleem is, en dan kom je toch weer op het geld, Bas, is ook, dat kun je misschien één keer doen, maar dan moet er toch een soort financiering voor zijn, want die huisarts die zijn praktijk verkoopt, ja, die zal er toch iets voor willen hebben. Hè, dus dat gaat niet gratis. Dus waar komt dat geld dan vandaan? Wie gaat dat dan betalen? Ja, dat kun je misschien één keer doen uit de eigen middelen van zo'n faciliterende organisatie. En misschien een beetje met behulp van die zorgverzekeraar. Dus op zich een heel mooi streven en hartstikke goed. En het werkt ook tot op zekere hoogte. Maar dat geldelement moet toch weer opgelost worden natuurlijk.
En kom je dan weer heel snel dan weer bij die private
investering? Nou ja, dit is allemaal wel echt vrij nieuw. En deze ideeën, denk ik. Dus hoe dat dan, en of dit dan zo gaat werken, en of dit een oplossing zou kunnen zijn, dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar ik denk dan, en jij denkt dit als ik jou zo goed beluister, eigenlijk ook meteen spontaan, van nou, daar zou dan wellicht een mogelijkheid zijn om dat in combinatie met private investeerders dan op te lossen. En dan heb je dus ook...
Dan snijdt het mes eigenlijk aan twee kanten.
Ja, en dan heb je, ik denk ook dat belangrijk zou zijn in zo'n oplossing dat die huisartsen in ieder geval ook de controle dan houden. Ja, ook als commerciële partijen aan boord komen, maar dat als het gaat over het zorgproces en de kwaliteit van zorg, dat je toch een soort eigenlijk controle houdt in zo'n structuur bij die huisartsen. Dat is een beetje hetzelfde als jij, wat ook altijd speelde, als jij kranten overneemt. En dan wil de redactie van die krant, die wil wel, als er een commerciële partij ineens 3 kranten overneemt, die wil wel de redactie onafhankelijk blijven. En die wil wel kunnen bepalen wat er dan in die krant komt te staan, onafhankelijk. En niet het nieuws wat die eigenaar dan uiteindelijk daarin wil zien. Dus een beetje hetzelfde idee, hè, andere sector. Maar dat je als huisarts dan in ieder geval op dat onderdeel gewoon de regie en de controle houdt. Ik denk dat dat belangrijk is.
Ja, en niet alleen dat, maar dat je ook het vertrouwen hebt dat als je het verkoopt, het ook ligt in de handen van een partij die kwaliteit ook nastreeft.
Ja, en dan kom je eigenlijk misschien aan een beetje van, oké, wat jij ook in je intro aangaf, ja, wat vind je er dan zelf van? Van die commerciële partijen in die zorgsector en ook in andere sectoren. Hè, want in de voorbereiding van deze podcast hadden we het al even over het feit dat ook bij dierenartsen heel veel private equity,
tandartsen.
Kinderopvang, tandartsen. En je ziet, het is bijna een niet te stoppen tendens, zou je zeggen. En daarom is het ook zo actueel en heeft de politiek het er ook over. Vind je dan zelf dat het zou moeten kunnen? Ja, ik vind het een moeilijk onderwerp. Ik zit er een beetje dubbel in. En van de ene kant denk ik, ja, liever niet, als het niet zou hoeven. Want als je het zou kunnen organiseren op een goede manier, zonder dat je dat risico hebt van dat de verkeerde belangen zouden gaan prevaleren, ja, die zou daar bij wijze van spreken tegen kunnen zijn. Van de andere kant is er gewoon een enorme uitdaging. Reizen die kosten de pan uit en zijn er ook, en dat weet ik dan een beetje uit mijn ervaring gewoon uit de praktijk, er zijn natuurlijk ook private equity partijen die wat minder stringente rendementseisen hebben, wat meer lange termijn horizon hebben, die het ook belangrijk vinden om maatschappelijk relevant bezig te zijn tot op zekere hoogte. En dus ik zou denken, ja, als je nou regelgeving zou kunnen maken, hè, waarbij je in feite zegt van nou, oké, commerciële investeringen in de zorgsector zijn niet per definitie verboden, maar die zijn wel voorbehouden bepaald type partijen. En bijvoorbeeld partijen met een wat langere termijn horizon, waarbij bijvoorbeeld restricties zouden zijn aan de hoeveelheid winst die je kunt uitkeren, waarbij er waarborgen zijn dat de kwaliteit van de zorg, dat die gewoon nooit, zal ik maar zeggen, ter discussie kan komen staan.
Dat wil zeggen, een bepaalde kwaliteitsgarantie.
Ja, dus bijvoorbeeld door te zeggen, nou ja, dat dan de zorgprofessional op dat onderdeel de doorslaggevende stem zou moeten hebben. Zo filosoferend, een aantal van die elementen, als die terug zouden komen in die regelgeving, ja, zou ik me kunnen voorstellen dat je in ieder geval zou moeten proberen, door middel van een pilot of iets dergelijks, om eens te kijken of dat gaat werken. En dan kun je altijd nog zeggen als het niet werkt, of er stapt niemand in omdat het onvoldoende interessant is, van ja, oké, dan werkt het dus niet. Maar dan heb je het wel geprobeerd. Dan heb je wel ook een begin gemaakt van het laten wennen van die partijen aan elkaar. En dan kan er misschien een stukje wantrouwen weggenomen worden. En wellicht is het een interessante oplossing. En tenslotte, Bas, deze elementen die ik noem, die dan in die regelgeving zouden moeten zitten, die heb ik natuurlijk ook weer niet helemaal zelf verzonnen. Een aantal van die dingen zaten ook in die regelgeving die ooit Edith Schippers toen heeft voorgesteld. Om dat allemaal te waarborgen. Maar goed, of het ervan gaat komen, ik weet het niet. Is volgens mij afgelopen algemene beschouwingen een motie aangenomen van de Tweede Kamer, waarin er in ieder geval geen private investering in de zorg mogelijk zouden moeten zijn. Dat was de strekking van die motie. Dus of het sentiment er al rijp voor is, ja, dat weet ik niet, Bas. De toekomst zal het moeten leren.
Bedankt voor het luisteren naar M&A Insight.
Wij hopen dat deze aflevering waardevolle informatie en kennis heeft opgeleverd. Onthoud dat fusie en overnames uitdagend kunnen zijn, maar dat het gaat om de juiste begeleiding en aanpak. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kan je vrijblijvend contact opnemen met Clairvoort Advocaten. Stuur dan een e-mail naar redactie@clairvoort.nl.